dat is het interessante van samen in het bedrijf zitten. Je bent samen, maar je bent natuurlijk ook een individu, allebei. Ja. En op het moment dat ik meer een stapje naar achter deed, zou John een stapje naar voren moeten doen. Als John een stapje naar voren doet, moet ik een stapje naar achter doen. Dat gaat wel samen.
Ah, I love it dat je luistert naar de Leiders in de Liefde podcast. Als je smult van gedurfde gesprekken over liefde en andere zaken, dan is dit jouw favoriete podcast. Ik ben Ellen Vee en ik daag leiders die al plat geïnterviewd zijn uit om ons een kijkje in hun hart, ziel en business te geven.
In de studio met Jeanette en Sean van Lifestyle of Business. Jullie doen Lifestyle of Business samen. Hoe lang al?
Samen sinds eind 2015, een soort van echt. Alleen heel 2015 ook wel al. Alleen toen had jij ook nog je vaste baan, toch?
Ja.
Ja, dus dat ongeveer.
Ja, ja,
vanaf 2016 officieel op papier met z'n beiden.
Ja. Oké. Nou, luisteraars zijn ontzettend benieuwd. Hoe is het als stel, als geliefde, om samen een onderneming te runnen? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de kansen? Wat zijn de... Ja, waar loop je tegenaan?
Ja, schereet aan.
Dat zou nou, zo zijn.
Ik denk wat het leuke is ervan. Tenminste, ik kan alleen voor ons spreken. Ja, want ik kan natuurlijk niet voor anderen stellen. Maar wat het leuke, maar ook het misschien nog wel het meest waardevol is eraan. Je leert jezelf heel erg kennen. Omdat je met elkaar ook op een ander niveau bent. Dan alleen als liefdepartners van elkaar. Dus het is in die zin ook heel veel dingen zijn spiegels. Heel veel dingen zijn wij ook gaande de jaren achtergekomen die we dachten te willen. Individueel van elkaar of samen met elkaar in het bedrijf. En waarvan we toch merken, hey, bij nader inzien, als ik die rol uiteindelijk bekleed heb, dat lag me niet. Of die taken, die vond ik toch niet leuk bij nader inzien. Dus van daaruit ontstaat constant een nieuwe dynamiek. Waar je ook iedere keer allebei in uitgedaagd wordt. Je moet ontwikkelen. Want als eentje doorgaat, maar de ander niet. Ja, dan gaat er echt gewoon constant gezeik ontstaan. Waar als je beide blijft doorontwikkelen, je juist elkaar kunt helpen om verder te groeien.
Ja, en vooral blijven praten. Dat is wel het allerbelangrijkste. Een beetje een open deur tip of zo. Maar ik zal gelijk, mag gelijk de diepte
ja,
in gaan.
Ja, graag.
Ja, het was 2015. Eind 2015, toen kwam ik bij Jeanette in het bedrijf. En ik was tot dat moment altijd in loondienst geweest. Dus Jeanette, die gaf ik echt de ruimte daardoor om het bedrijf op te kunnen bouwen. Dus ik verdiende het geld, ik was de kostwinner. Dus jou kunnen zeggen, was heel traditioneel mannelijk-vrouwelijke rol daarin. Mm-hmm. Toen kwam ik bij Jeanette in het bedrijf. En toen moest ik eigenlijk alles leren van het ondernemen. Want ik wist helemaal nog niks op dat vlak. Dus ik degradeerde, en dat klinkt wat negatief, heel erg. Want Jeanette die ging op dat moment het geld verdienen en ik verdiende geen geld. Dus ik moest mijn rol daarin ontwikkelen. Dus daar was al gelijk het eerste kantelpunt zichtbaar. Niet zozeer in de relatie, want die is altijd goed geweest. Maar meer, oké, de rol. Ik had een bepaalde rol en daar ontleed ik een bepaalde eigenwaarde aan.
Absoluut.
En toen kwam ik bij Jeanette en toen ging zij dat geld verdienen. En toen moest ik daar echt mee leren omgaan. En dat heeft denk ik een jaar geduurd. Dus ik leerde steeds meer die rol kennen.
Wat kwam je daar met name in tegen?
Nou, allereerst meer overgeven. Oké, ik ga nu gewoon van alles ontdekken. Wat ik goed kan, wat ik fijn vind, wat ik leuk vind, wat ik niet leuk vind, wat ik niet kan. En dan moet Jeanette het geld verdienen. En ja, daar moest ik eerst oké mee worden. Nou, dat ging op zich prima, vond ik. Tenminste, vond je dat ook?
Ik vond het ook, ja.
Zo ervaar ik het in ieder geval. Maar toen uiteindelijk waren we een jaar verder. Wij waren ook heel veel op reis. Wij wilden ook echt gewoon een digital nomad lifestyle hebben. Dus we waren ook nog eens 24/7 samen. En ik had steeds meer de rol ontdekt die mij goed paste. Alleen het was Jeanette die nog steeds heel erg op de voorgrond was. Die het geld verdiende. Dus ik deed alle marketingactiviteiten, tekst schrijven, mailtjes, video's.
Meer een beetje de achtergrond?
Ik deed alles op de achtergrond. Ja. Een zeer belangrijke rol om uiteindelijk ook die voorkant te kunnen voeden. Alleen het was Jeanette die kreeg steeds meer het gevoel van, hey, het leunt heel erg op mij. Het zichtbaarheid naar de voorkant. En
we hebben het echt over een traject dat heeft 2 jaar geduurd.
Ja, en het verdienen van het geld. En toen kwam het moment, en dat mag jij zo wel vertellen. Toen waren wij in Bali, dus we waren inmiddels 2 jaar samen aan het ondernemen fulltime. Ja. We waren ook bijna net zo lang fulltime op reis. We waren 8 maanden per jaar op reis. Samen, dus 24/7 samen. En toen kreeg Jeanette eigenlijk vanuit het niks, althans zo ervaar ik het, een breakdown.
Ja, en ik denk dat daar eigenlijk die schakeling die jij ook maakte, van jij moest leren je overgeven. Ik moest leren om dat niet meer te doen. Want ik was degene die, gewoon niks verdiende. Dat was niet helemaal zo. Alleen, het was niet nodig. En ineens was het nodig. Want ik was degene die in die zin de kar trok. Dus ik moest een bepaalde kartrekrol op mij gaan nemen.
Het gaat allemaal om rollen, hè?
Ja, klopt.
En,
ja.
Want ik hoor bijvoorbeeld vaak van stellen die samen een onderneming hebben, met name in de persoonlijke ontwikkelingssfeer, dat een vrouw kan de meest diepzinnige dingen zeggen en de kar trekken, maar de man die krijgt dan de credits voor de buitenwereld.
Ja,
hè?
Dat is echt zo.
Hij is de guru, om het maar eventjes heel... dat is bij jullie, hoor ik dat niet. Maar het is inderdaad wel van, ja, hoe ga je die posities bepalen? Het is net een schaakspel wat dat betreft. Ja. En organisch is het bij jullie zo gelopen dat jij eerst die achterkant deed en later meer naar voren kwam, als ik het goed hoor.
Ja, maar wat er wel gebeurde, want voor jou voelde die rol nog steeds kloppend, was helemaal oké. Alleen bij mij begon een frictie te ontstaan, want ik wilde dat helemaal niet, wist ik niet. Nee. Alleen op een bepaald punt in 2018, begin 2018 hè, denk ik, dat ik die breakdown kreeg daar aan het zwembad.
2017.
Dat was een soort van de druppel die de emmer deed overlopen. Het was echt niet slecht. Maar het was niet wat ik wel wilde. En wat ik vooral niet wilde, was constant aan moeten staan. Constant het geld moeten verdienen. Ik wilde wel geld verdienen, maar niet de enige zijn.
Nee.
En ik had heel erg het idee, ook rationeel snapte ik dat dat niet waar was. Maar voor mijn gevoel dat John niks deed, was niet zo. Hij deed fucking veel. Alleen voor mijn gevoel deed hij niks dat echt nuttig was. Want hij verdiende geen geld. En toen hebben we daar over gesproken eerst. Dat was natuurlijk de basis van alle dingen als je veranderingen wil doorvoeren. En toen hebben we daarin bewust die schakeling gemaakt. Maar dat klinkt dan heel mooi, hè? Oh, dan gaan we rollen veranderen.
Ja,
en dan gaan
om dat uit te voeren.
Ja, want
en dat is een proces wat, naar ik aanneem, nog steeds gaande is.
Dus ik denk dat het altijd doorgaat. Altijd doorgaan.
Ja,
want wat wij ook merkten, we waren in die 2 jaar tijd zo gewend geraakt aan onze eigen rol, dat je daar een soort van uit moet groeien om ook te ontdekken, hoe is het als ik dan meer naar achter stap? Dat is het interessante van samen in het bedrijf zitten. Je bent samen, maar je bent natuurlijk ook een individu, allebei. Ja. En op het moment dat ik meer een stapje naar achter deed, zou John een stapje naar voren moeten doen. Als John een stapje naar voren doet, moet ik een stapje naar achter doen. Dat gaat wel samen. En op het moment dat je als stel, en dat zien wij wel regelmatig gebeuren, eentje blijft gewoon stug op zijn plek staan. En die denkt, ja, maar die ander moet eerst veranderen en dan ga ik wel mee. En dat is denk ik waar de frictie ontstaat.
Ja, dat is haast een soort codependent relatie.
Ja.
Van, ik ga pas iets doen als mijn partner iets doet.
Ja.
Ik heel praktisch hoor ik het wel eens bij stellen die eigenlijk zeggen van, ja, we zitten de hele avond allebei op de telefoon. Waar hebben ze last van? En dan zeggen ze van, ja, maar jij moet eerst die telefoon wegleggen, dan doe ik het pas. Dat is een soort codependency. En ja, dat in de individualiteit bewaren en in relatie zijn is volgens mij de grootste opdracht van een relatie.
Ja.
Ja, en in ons geval, tenminste, dat is dus het hele idee. Dan hebben we ook nog de rol als liefdespartners naar elkaar toe.
Ja, zeker.
Want zeker als je in ons geval 8 maanden per jaar op reis zit, vaak in Bali of ver weg landen, dus waar we weinig mensen kennen, zijn we en de business aan het opbouwen. En ja, je hebt ook nog gewoon een relatie daarnaast.
Ja.
Dus het is constant een andere pet opzetten de hele dag door.
Ja.
Nou, en wat ik daar ook wel als frictiepunt in het begin zag bij ons, is dat de verwachtingen van hoe de dagen eruit zien anders zijn. Ook weer vanuit onze natuurlijke drang, die voor mij veel meer, kijk wel even wat ik ga doen en kijken waar het schip strandt. En jij, ik kijk niet waar het schip strandt, ik bestuur dat schip en ik ga ook niet bij het stuur vandaan. En maar als je dat weet van elkaar, kun je er rekening mee houden. Maar als John
elkaar ook verrijken, hè?
Ja, absoluut. Maar als John zou verwachten, hey, maar jij moet gewoon bij mij op dat schip komen, dan komt het wel goed. Dat zou voor mij niet werken. Maar als ik zeg, ja, steek je schip in de fik en we kijken wel eventjes, gaat ook niet werken. Dus we hebben daar heel erg die balans in moeten vinden eigenlijk, om het zo goed mogelijk werkbaar te maken. En dat hield ook heel praktisch in, dat we op een gegeven moment, ik denk dat dat ook 2017 was, toen met Otto of zo, of 16, nee, 18, was in Montserrat, was dat in Mauritius?
In 2017.
Ook 17, oké. En toen hadden we een gesprek met Otto, dat was toen onze coach. En Otto, ik weet niet eens hoe we erop kwamen, maar ik gaf aan bij hem dat ik vond dat jij altijd zoveel aan het werk was.
Ja.
Wat in mijn ogen gewoon een feit was, van 's ochtends tot 's avonds. En dat was ook eigenlijk min of meer zo, iedere dag. Maar jij zag dat niet als een probleem. Jij wist wel dat je dat deed, maar jij zag het niet als een probleem. Maar voor mij was het wel een probleem.
En wat miste je? Wat riep het op?
Nou, we waren bijvoorbeeld toen in Mauritius, supermooi. Ja. Maar ik moest best ver van tevoren dan vragen, hey, zullen we bijvoorbeeld volgende week woensdag iets leuks gaan doen? Want dan kon hij er rekening mee houden. Ja. En ik dacht, ja, maar dat is niet helemaal mijn idee van ook het spontane van het leven. En ik vind het niet leuk om in mijn eentje heel Mauritius door te tuffen. En dat hebben we toen besproken. Nou, en daar schakel je dan ook wel snel in. Het is niet dat je dan vast blijft houden aan wat je zelf bedacht had. Maar ja, als iemand het oprecht niet ziet, en zo heb ik natuurlijk ook dingen die ik oprecht niet zag, en daar hebben we het dan over. Ja, en dan kun je keuzes maken die uiteindelijk het beste werk voor en de relatie, ja, maar die ook het bedrijf naar het nieuwe level kunnen tillen.
Ja. Want jullie zijn dus 24 uur samen over het algemeen.
Nou, niet helemaal waar, want we slapen niet samen.
Nee, dat weet ik. Maar ja, toch, want je bent in één huis. Hè? Nou is het zo dat iedere relatie heeft nabijheid en afstand nodig. Ik hoor vaak van stellen dat als ik vraag wanneer verlang je het meest naar elkaar, dat ze zeggen van als ik ver weg ben, als ik op reis ben, dan ga je veel meer naar elkaar verlangen als dat je samen op één bank zit thuis. Mm-hmm. Dus hoe werkt dat voor jullie met dat verlangen en ook de erotische energie? Als je altijd zo dicht op elkaar zit. Heb je bijvoorbeeld wel eens van, als je allebei achter het kopieerapparaat staat, dat je zin hebt om elkaar te nemen? Is dat er dan nog?
Nou ja,
als je zo dicht op elkaar zit.
Kijk, als we toch die weg op gaan. Ja. Ik word wel eens tegen de muur aangeparkeerd. Okay. Gewoon. Ja. Kijk, niet als hij in een gesprek zit of ik, dat is ongepast.
Maar
ja,
dat
kan
niet.
Nee. Maar ik denk, en dat spreek ik echt vanuit hoe ik denk dat de meesten hebben wat ik zie gebeuren. Ik denk dat wij een uitzonderlijk goed huwelijk ook hebben, ook seksleven, denk ik. Als ik kijk hoe dat is en hoe altijd de spanning er is. Maar ik denk dat de basis ligt bij hoe wij ervoor kiezen naar elkaar te kijken. Wij vinden elkaar heel aantrekkelijk. Maar
meestachtige aantrekkingskracht.
Ja, echt. Maar het is heel makkelijk om, als je altijd met elkaar samen bent, dat niet te zien of daar niet naar te kijken.
Ja.
Dus je moet, wij kiezen er bewust voor om dat ook gewoon te zien. Dus als ook, weet ik veel, John is die dan net gesport heeft, even zijn shirt uit. Ik denk, nou, dat is gewoon lekker om te zien. Ja. Maar dat benoem ik dan ook. Mm-hmm. En dat is al de basis, door gewoon hoe we naar elkaar kijken en hoe we het daarover hebben. En daarnaast, ja, we zorgen ook altijd dat we in die zin altijd tijd voor elkaar maken. Ik heb heel erg behoefte altijd aan aanraken. Nou, niet altijd, maar mijn aanraking staat echt bovenaan. En bij John niet. Dat is ook niet per se de gevende taal. Dus ik vraag het letterlijk. Dan zitten we of op de bank samen en dan vraag ik, wil je me strelen? Maar dat kan ook zijn, zullen we vanavond samen lange kroelen? Of zullen we samen eerder naar bed gaan? Of zullen we samen, whatever. Maar ik vraag er gewoon bewust om. Om de simpele reden dat ik merk dat ik dat wil. Mm-hmm. En John is heus wel bereid dat te geven. Alleen, ja, die heeft dat puntje gewoon wat laag. Ik denk, jij hebt 3 of zo? Of 2, weet ik het.
Ja, 3 geloof ik.
Ja. Maar ook daar creëren we geen verhalen omheen. Van, oh, maar dat is raar en hij moet het zelf zien. En anders doe ik het niet, want dan hoeft het van mij niet. Ja, ik wil het liever wel. Dus ik kan er maar beter om vragen. En ik denk ook dat die lichtheid die we erin houden voor onszelf, als je wat wil, dan moet je erom vragen. Want soms ziet de ander het gewoon echt niet. Dat ook wel een basis legt voor, ook op erotisch vlak, dat gewoon nog steeds, ook met kind, dat is ook niet veranderd.
Ja, daar kunnen we straks ook nog over vertellen. En het is ook niet zo dat we 24/7 in dezelfde ruimte zijn. Want we wonen best wel groot, dus we hebben al gewoon onze eigen kantoren en zo. Dus we zijn soms ook uren of een hele dag dat we elkaar niet eens zien. Zijn we wel in hetzelfde gebouw.
Ja.
En we maken wel die afspraken. Gewoon dat we dan 17:15 of zo even met onze zoon Jason gaan eten. Dat ze net om 8:00 naar bed gaat. En zegt ze, 8:00 ga ik naar bed. Wil je me dan instoppen? Nou, dan weet ik. Dan hou ik daar rekening mee. Dan ga ik dan niet nog een moeilijke mail zitten typen of zo.
Nee, want jullie vinden elkaar beestachtig aantrekkelijk. Zijn jullie ook bezig, bewust met hoe jullie overkomen op de buitenwereld? Want ik bedoel, ik ben ondernemer en dat is voor iedere ondernemer, ben je bezig met je brand. Wat wil je uitstralen? Wat wil je welke punten, welke persoonlijkheidskenmerken wil je in de etalage zetten? Nou, bij mij is dat humor, ook wel een stukje rauwheid, een stukje what you see is what you get. Ik wint er geen doekjes omheen. En dat bouw ik ook bewust, zet ik dat neer. En ik iedere ondernemer zou dat moeten doen en zou daarover na moeten denken en daar ook een strategie op bedenken. Doen jullie dat ook als stel? Dat je kijkt, wat is onze dynamiek? Wat is onze seks, zeg ik altijd tegen de mensen die ik begeleid. En met seks bedoel ik voor de goede orde, ook voor de luisteraar. Als ik seks zeg, dan bedoel ik niet puur seks, de daad, maar de aantrekkingskracht, de levenslust, de zin die je uitstraalt. En ik meen, wat ik bij de stellen zie die ik spreek, dat je dat als stel, kun je dat gebruiken, je aantrekkingskracht onderling, om in te zetten in je... Ja, in je merk.
Ja.
Zijn jullie daarmee bezig?
Nou, ik denk op stelvlak niet heel bewust. Omdat het er al zo in zit. Maar als ik kijk naar wat we altijd doen. Ja, klinkt super saai. Maar we zijn gewoon zoals we altijd zijn. En dat maakt heel makkelijk. Maar als we daar ook punten uithalen. Kijk, we zijn altijd heel eerlijk naar elkaar. Ook in communicatie. Dat is ook in een podcast bijvoorbeeld. Of dat kan letterlijk zoiets simpels zijn als John gigantisch zit te hoesten. Dat ik zeg, nou, wat een goor geluid, doe even niet. Ja, ja. In een podcastaflevering.
Ja, oké.
En dus wij zijn gewoon heel open en direct daarin. Mm-hmm. Dus dat is een onderdeel. Maar we hebben nooit echt een marketingpersonage echt bewust gekozen daarom.
Ja, het is een beetje ontstaan ook wat mensen ons dan teruggeven. Want bijvoorbeeld op het event, op het Beestachtige Aantrekkingskracht event waar jij ook was. Kijk, het is heel duidelijk. Jeanette die is verbaal beter dan dat ik ben. Tenminste, ik ben het ook heel goed, maar die kan zich nog veel beter uiten. Maar ze is ook wat meer to the point, wat directer. Ik doe er nogal eens een verhaal omheen of zo, of wel twee
niet
of drie.
Niet vaak. Geen grote verhalen.
Zoals dit.
Ik onderbreek even. Verhalen eromheen zijn heel aantrekkelijk, vind ik.
Ja, vind ik ook.
Vind ik ook.
Jeanette vindt dat soms wat minder. Maar,
als alles ingeleid wordt met een verhaal en de clue is gewoon, wil je even aardappels halen? Dat is gewoon onnodig.
Nee, maar wij zijn erachter gekomen de afgelopen jaren. We doen het al heel lang. Vanaf het begin doen we samen video's en podcasts en masterclasses. Dat werkt, die dynamiek werkt heel goed. Want als we allebei heel straight to the point en hard en strak praten, en dan werkt het ook niet.
Nee.
Het is constant die afwisseling.
Het is echt die combinatie
verschillen. Ik zeg altijd, verschillen verrijken.
Ja.
Maar er zijn personages. Ja, ik keek vroeger heel vaak naar een kookprogramma. En daar is het eigenlijk mee begonnen. De Two Fat Ladies. En die gingen heel slim. Dat wist ik toen nog niet, want ik was geen ondernemer. Maar gingen ze die verschillen gingen ze gebruiken in hun brand. En dat is die seks eigenlijk inzetten. Op een manier die heel appealing is voor de kijker. En... Ja, ik ben er altijd een voorstander van om daar echt meer naar te kijken en meer uit te halen. Ja. Want daar zit heel veel in. Ja.
Heel
veel
goed
mogelijkheden.
Ja, en we zijn dat ook wel steeds wat meer gaan doen hoor. Dat het wel duidelijk was, oh ja, Jeanette die gewoon nog wat meer to the point. En ik die dan wat meer wat luchtiger maakt.
Maar dat benoemen we ook. Dan heeft John bijvoorbeeld een kwartier lang uitleg gegeven over iets dat in 3 minuten kon. Zeg, nou, dat had ook in 3 minuten gekund. Maar goed, dankjewel John. En dan gaan we door. Maar ook andersom. Dat ik iets in 3 minuten uitleg. En dat John zegt, nou, dat is echt super kort. Ik doe nog heel even een verhaal voor de context. Oh, ja. Dus mensen weten dat ook. En dan krijgen we ook letterlijk grapjes van klanten. Van, nou, John die deed echt lekker veel context geven of niet. Dus dat soort dingetjes. Dus mensen weten dat. En dat werkt ook voor ons als individu. Want John die wil graag die context scheppen. Ik denk, hey, come on, lekker to the point gaan met z'n allen. Maar die combinatie, die is het meest werkbaar voor uiteindelijk alle luisteraars en kijkers. Omdat je daarmee het meest complete verhaal gaat krijgen.
Ja. Hey, jouw moeder is overleden 1 jaar geleden. Vind je het goed als we daar wat in duiken? Ik heb het proces gevolgd, zoals velen. In precies dezelfde periode hebben jullie een kind samengekregen. Dat, ja, als ik dat zo bekeek, snapte ik dat natuurlijk echt een impact van hier tot Tokio heeft. Hoe hebben jullie dat zo samen als stel beleefd of aangegaan? Want ja, rouw is heel rauw. En rouw is niet iets wat me een jaar over is. Ik heb zelf geen ouders meer. Die zijn al een tijd geleden overleden. En daar komt ook iedere keer, merk ik, een verdieping in. Dat houdt nooit op. Soms kun je na 20 jaar nog ineens overvallen worden van... ik heb geen vader of moeder meer. En, maar de show must go on. The business goes on. En ja, ik wil dit ook benadrukken, ook voor de luisteraar. Iedereen zit in een proces. Of heeft wel eens te maken met een echtscheiding. Of een faillissement. Of de dood. En dan hebben we... toch dat bedrijf wat door moet. Hè? Het kind wat de aandacht moet hebben. Hè? Met kind bedoel ik het bedrijf. Maar nou, en dan in combinatie met een bevalling. En het lijkt mij niet niks. Het is gewoon niet niks. Hoe hebben jullie dat als stel gedaan?
Nou, ik denk vooral op een hele werkbare manier. Dat als eerste. Maar ik denk... dat begon toen in januari dat bij mama ging toch wat slechter. Januari 2021. En toen in half maart, toen kwam eigenlijk de doorslaggevende diagnose. De kanker is uitgezaaid tot in de hersenen, kunnen we niks meer aan doen. En het is dagen tot weken, misschien maanden en uitzondering jaren. Maar daar moesten we maar niet van uitgaan. Gingen wij natuurlijk wel, want wij denken, maar was niet zo. En... eigenlijk vanaf dat moment was het al heel simpel, ik ga niet werken. Op het moment dat ik dat mama nu zo ziek is... en nou ja, we accepteren het nog niet helemaal met z'n allen... dat het einde zou gaan zijn, maar onbewust wisten we dat wel al... wil ik niet ook maar iets anders hoeven doen dan met mama zijn. Plus, ik was toen 33, 34 weken zwanger.
Ja, dat is een eind al, ja.
Was ver onderweg al. Dus dat maakte ook sowieso al de hele combinatie... heel mooi en heel verdrietig tegelijk...
Ja.
Ja, het was echt letterlijk de tegenovergestelde werelden van leven en dood. Ja. In een heel klein stukje van het leven gepropt. En nou, toen in maart dan, nou, ging ze best wel snel achteruit. En toen heb ik letterlijk niks anders gedaan dan 5, 6 weken. De laatste 5, 6 weken van haar leven aan haar bed zitten. Nou, niet letterlijk. Ik ging af en toe tussendoor naar huis. Maar bijna letterlijk alleen maar daar geweest. En vooral met papa. Ik heb ook nog een broertje, Paul. Maar vooral met papa daar samen geweest. Met John ook overlegd. Oké, er zijn een aantal dingen die moeten doorgaan. Er moet gewoon geld verdiend worden. Al die dingen moeten gedaan worden. Maar ik ga het niet doen. Dus hoe gaan we het doen? En nou, toen heb jij eigenlijk gewoon alles overgenomen voor wat lukte. En we hebben ook wel medewerkers. Dus dat maakt het sowieso wat makkelijker. Maar jij hebt toen heel veel dingen overgenomen. En toen was ook... ja, jij kunt zo wel jouw kant vertellen. Maar vanuit mijn oogpunt was het ook een soort van... je laat alles maar vallen. Ik vang wel op wat je laat vallen. En jij moet gewoon doen wat je moet doen. En dat maakte dat ik echt... ja, we hadden 5, 6 hele mooie weken. Het was echt heel bijzonder. Super verdrietig. Alleen ja, heel speciaal om dat zo intens te kunnen beleven. En dat hield in voor mij dus dat ik altijd bij papa en mama was... Paul die kon vanwege zijn zaak iets minder aanwezig zijn, maar was er ook al veel. Nou, John was ook meerdere keren per week, ook sowieso. Maar ja, die had zeg maar eerst het bedrijf in ons leven en daarna mama en de familie, zeg maar. Ja, ja, en die dynamiek, die was soms voor de omgeving volgens mij wel een beetje lastig te begrijpen.
Ja, de omgeving zag ons denk ik meer als robots.
Ja.
Alleen, ja, er komt ten eerste, we zijn al zo lang samen. Inmiddels zijn we 16,5 jaar samen. We kennen elkaar dus echt al vanaf, eigenlijk vanaf kinds af aan. Want jij was 15, ik was 16. Dus we kennen elkaar ook gewoon heel goed. Dus we weten ook hoe we met elkaar moeten communiceren. Maar daarnaast, omdat wij zelf ook altijd op heel hoog niveau gecoacht worden, weten wij ook wel hoe ons brein werkt. Dus we weten ook wel gewoon hoe we kunnen shiften in identiteit, zoals wij dat noemen. Alleen mensen vinden dat vanaf de buitenkant, vinden dat gek. Alleen, ja, het is vrij letterlijk. Ja, als ik met cliënten spreek, spreek ik met cliënten.
Ja.
En dan kan alles om me heen gaande zijn. Ja. Maar dan is het, ja, nu ben ik de beste coach.
Ja, dat herken ik.
Ja, ja. En dat klinkt dan voor niet getrainde mensen. Klinkt dat een beetje gek.
Ja.
Maar hey, na die gesprekken, dan stop ik ermee. En dan stap ik in de auto. En dan ging ik naar Jeanette en haar moeder. En dan ben ik de beste man en de beste, beste schoonzoon.
Mm-hmm. Dus in het shamanisme is een heel mooie... eigenlijk een hele mooie vraag rondom wie is de belangrijkste persoon in je leven? En heel veel mensen zeggen dan, oh, ikzelf of mijn man of mijn vrouw. Maar daar komen ze vanuit het standpunt, de persoon of de personen waar je op dit moment mee bent. Dus jullie zijn op dit moment mijn belangrijkste personen op de aarde.
Mooi.
Als ik met Jason ben, is hij dat.
Ja.
En als je er op zo'n manier in staat, dat is ook een beetje hoe die shift wel uit te leggen is. Op het moment dat John met een klant was, met een cliënt aan het spreken was, die was het belangrijkste. Ja. Maar op het moment dat ik zou bellen en zou zeggen, je moet nu komen, was ik het belangrijkste. Ja. En dat is hoe de keuzes gemaakt zijn en hoe we... Ik zou niet zeggen hoe we dat vol konden houden. Want het was niet een volhoudperiode. Het was gewoon op het moment dat we aan het werk waren, waren we aan het werk. Nou, ik dan niet, maar John. Maar papa en ik, dat is ook wel heel mooi, die dynamiek. Wij waren bijna de hele tijd verdrietig met z'n allen. Alleen er waren ook heel veel hele mooie momenten. En iedere dag keken papa en ik comedy in de kamer waar mama ook bij lag. En gingen we een stuk van het lachen. Mama niet, die sliep bijna de hele tijd. Ja. Maar dat deden we heel bewust. Omdat pap en ik, die hebben precies dezelfde humor. Dus wij wisten ook, het werkt voor ons heel goed.
Heb je
goed.
Ook nodig, hè?
Ja, als we dat even allemaal gewoon kunnen laten gaan.
Ja.
Ja, en er waren ook mensen van de buitenwereld die dan denken, hoe kun je nou een comedy gaan zitten kijken op het moment dat je letterlijk naast je stervende vrouw en moeder zit.
Ja.
Maar het is niet zo zwart-wit. Het is niet dat we haar vergeten omdat we een comedy kijken. Het is, we kunnen volle aandacht bij haar aanwezig zijn, behalve die anderhalf uur per dag, omdat we die echt even nodig hebben om een soort van te ontladen. En dat is ook hoe wij dat daar hebben gedaan in het bedrijf, maar ook in de relatie, maar ook in de zwangerschap. Want ik was nog steeds 4, 35, weet ik veel, weken zwanger. En mama's einde kwam duidelijk in zicht. En hoe lang dat zou duren, dat eigenlijk vanaf ongeveer 27 maart hebben we bijna iedere dag gedacht, nu is het wel de laatste dag. 14 april overleed ze. Op een gegeven moment, en dat klinkt heel raar, maar word je ook een soort van gevoelloos of zo rond. Als je iedere dag denkt, nu zal het wel zover zijn, en het is niet zo. Op een bepaald punt denk je, we kijken ook wel eventjes.
Het is net als met een zwangerschap die als je over op tijd bent.
Ja, dan denk je van, nu gebeurt het. Ik kijk wel wanneer het echt zo is.
Ja.
En toen we dat los konden laten van, nu zal het wel gebeuren, en konden shiften naar, we kijken wel even wanneer het gebeurt. We hadden sowieso al een hele andere voorkeur gehad qua uitkomst. Dus het is al kut hoe het is. Dus laat het maar gewoon loslaten. Maakte ook dat we daardoor tegelijkertijd ook wel nog heel erg konden genieten van de zwangerschap. Op de momenten dat we daarmee bezig waren. En dat was ook weer het shiften. Dat we op bepaalde momenten iedere dag heel bewust met Jason bezig waren. In de buik noemden we hem nog Spartacus. En dat we met hem waren. En dan was het verdriet wel ergens op de achtergrond. Maar dat namen we niet mee naar de voorgrond. Want dat vonden we ook niet leuk. En voor onszelf niet. Maar ook voor hem niet. Want we waren niet verdrietig om hem. We waren heel erg blij met hem. We zijn heel erg blij met hem. En we hebben hem ook maar gewoon uitgelegd in de buik wat er gaande was. En dat het niks met hem te maken heeft. Gedaan. Ja.
En ook in die tijd bleven we nog steeds de aandacht voor elkaar houden.
Ja,
dus de routines, dus gewoon het 's avonds instoppen van Jeanette, dat bleven we gewoon inhouden. Dan kan er van alles gebeuren, maar als we dat soort routines al niet meer doen, dan wordt het ook heel moeilijk om het in stand te houden.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk gewoon alles hetzelfde blijven doen.
Ja, inderdaad. En wij noemen dat altijd verschillende domeinen in het leven. Ja. Je hebt het domein relatie, domein gezondheid, domein werk. Ja, je hebt alle domeinen.
Ja, kinderen, opvoeding.
En op alle domeinen kom je op een andere manier opdagen. En alle domeinen staan los van elkaar. Dus dat het vervelend gaat op het domein met je gezondheid bijvoorbeeld, betekent niet dat je hele leven kut is. Nee. En het feit dat wij intens verdrietig waren om het verlies van mama, maakte niet dat er een zwarte wolk over de zwangerschap was. En dat is wat heel veel mensen ons in de mond gingen leggen. Goh, nu is het ook wel een heel donkere periode. En dit is ook wel echt een zwangerschap die je niet wilt. En ik wil niet dat mijn moeder doodgaat. Dat is wat ik niet wil.
Nee,
maar die zwangerschap, dus het maakt niet uit of hij nou 3 jaar was, of dat het 6 jaar geleden was, over 30 jaar. Maar het is gewoon kut. Dat gebeurt.
Ja.
Alleen, we hadden en mama, het domein van haar overlijden, al het verdriet dat daar omheen zat, in alle, het was gewoon kutzooi. Ja, het was allemaal gewoon kloten.
Ja.
Maar ook heel mooi tegelijkertijd.
Ja.
En dat is ook in de zwangerschap. De zwangerschap was fantastisch, maar er waren ook heel veel dingen dat ik dacht, dat kon ook wel beter. Ja. Dat was niet zo fantastisch.
En dan krijg je nog zo'n bevalling als cadeautje, als bonus.
Ook nog, wat natuurlijk heel verklaarbaar is vanuit de natuur. Ja. Maar het was wel, dat is hoe wij daarin hebben kunnen shiften onze rust in hebben kunnen vinden.
En wat heeft deze crisis jullie geleerd over jezelf en over de relatie, wat je nog niet wist?
Ik geloof heel erg dat het leven precies ontvouwt als het moet. Dus dat ook precies zo had moeten zijn dat mama nu overleed. Mm-hmm. 2 weken voordat Jason geboren is.
Had je dat altijd al?
Ja. Alleen ik wilde dat niet toegeven, want ik vond dat dan... Ik had dan ook nog weer ergens het stemmetje dat zei... ja, maar als je die dingen toelaat, dan ben je er oké mee. En als je er oké mee bent, dan gaat het echt gebeuren.
Ja.
Dus ik...
Want ik vraag het omdat ik jou van daarvoor ken als iemand die... Maar dat is het beeld, hè? Van die alles heel systematisch geordend heeft. Haast een soort perfectie, controle. Dat is het beeld wat ik van jou ooit heb opgepikt.
Ja.
Ja, schema's en...
Oh ja, nee, ik heb geen schema's. Ik ben echt een type, kijk wel eens wat Schipstrand.
Hmm. Wat ze nu omschrijft, dat zou bijna...
Dat is wel John. Ja, dat is wel John. Ja. Ja.
Nou, misschien is dat ook weer van de brand die je samen... Het vloeit ook in elkaar over.
Ja,
hè?
En,
maar dat is wel het beeld, hoe ik het heb opge...
Ja. Nee, want als ik kijk ook daarin, ik ben altijd heel spiritueel ook en heel erg... Ik geloof altijd al dat het leven loopt zoals het moet lopen. Mm. Ook toen mama de diagnose kreeg, dat was al in 2018. Maar ook het breken van mijn rug, alle dingen, alles wat er gebeurt in mijn leven. Alles gebeurt omdat ik denk dat de goede timing is. Daar ga ik niet aan twijfelen. En als ik daarop kijk en op jouw vraag van wat heb ik daaruit gehaald... Ik denk, bij nader inzien was dat uiteindelijk mijn conclusie... dat mijn zorg en aandacht en liefde die daar voor mama is... die was er altijd, maar die zo naar voren kwam... dat voor mij een soort van laatste bevestiging was... of laatste leerschool was om mij echt te laten zien... ja, maar dit is ook hoe het moederschap werkt. Gewoon aanwezig zijn. Gewoon, dit is wat het is. En dit heb je. En... Ik denk dat bij mij altijd nog een soort van twijfeldingetje was. Ik dacht van ja, maar weet ik wel hoe het werkt? Of geen idee. Ik had ook geen idee. Ik had het ook nog nooit gedaan. En voor mij was dat echt wel het laatste dingetje dat ik zag van ja, maar als dit het is, dit kan ik wel. Dit komt wel goed. Ik kan alles laten vallen. En ik ben er voor die ene die het nu nodig heeft. In dat van mama, maar dus ook Jason. Ja. En dat is wat het mij wel geleerd heeft.
Ja, bij mij is het denk ik wat meer praktisch. Ook door die periode dat ik in één keer verantwoordelijk was... voor de hele business, het reilen en zeilen. En ik zag in één keer... Oh goh, en het is natuurlijk super logisch, maar het leven is eindig. Ja. Alleen ik had er nog nooit zo echt bij stilgestaan.
Nee, je wordt daar door zo'n gebeurtenis echt... het wordt je in je gezicht gedrukt.
Ja, ik had het één keer eerder meegemaakt met mijn opa. Die had ook kanker, maar die was 77. En Paulien, die was 53.
Ja.
Dus dan kwam het in één keer ook nog weer een stuk dichterbij. Daarvoor had ik dat nooit meegemaakt. Ik denk... Zo, ja, dat ik zou ook zo maar ziek kunnen worden. Of Jeanette zou ook zo maar ziek kunnen worden. Dus ik kan altijd maar een soort van met oogkleppen op 80 uur per week werken en achter doelen aangaan. Doen we nog steeds wel. Maar kan het ook vanuit een andere positie doen, op een iets andere manier. Nog iets meer bewust in het leven, in het hier en nu of zo. Ja, en dat is eigenlijk mijn grootste inzicht geweest door deze hele situatie. En toen kwam Jason, onze zoon, inmiddels 13 maanden. En misschien moest dat dan ook wel zo zijn. Want daardoor was ik er gelijk vanaf de geboorte misschien wel meer dan dat ik er anders was geweest.
Ah. Prachtig.
Ja.
Ja,
dat denk ik wel.
Ja.
Mooi. Het is ook een geschenk, zoiets, hè?
Ja. Ja. Ja, het is wel mooi. Het is ruim 2 jaar geleden, tot dat moment. Nou, ik vond het altijd wel leuk om kinderen te krijgen, maar Jeanette die had nooit gedacht dat ze kinderen wilde. Totdat we, denk ik, 2 jaar geleden was het in Bali en in één keer. Hoe was het eigenlijk gegaan?
Nou, ik was er nooit. Ik had geen hekel aan kinderen, alleen ik zag het gewoon niet echt gebeuren dat ik een kind zou willen. En toen op een bepaald punt, daar heb ik in een ashram gewoond. En ik had toen de tijd, denk ik in 2017 of 18, de eerste ayahuasca reis en zo ging doen. En daarvoor ook al veel met shamanen gewerkt en dat doe ik nu nog steeds. En toen vielen allemaal puzzelstukjes ineens op zijn plek. En vooral in de ashram zijn er een paar dingen losgelaten bij mij. En toen was het ook niet eens een beslissing. Toen was het gewoon een weten, oh, ik ben er klaar voor. Het was letterlijk, het was dat. Ik ben er klaar voor. Nou, toen zei ik het ook. En toen wat mij betrof, was het gewoon, hoppakee, laten we dan direct doen. Toen zei John, nou, dat is niet zo heel handig, want we zijn op reis. En het was net met corona en zo, al het gedoe. Dus,
ja, dat weet ik nog. Jullie kwamen vrij plotseling terug, zag
nou,
ik een foto.
Plotseling? Nou, nee. We duurden nogal lang.
Er was iets met een vliegtuig. Ja.
We moesten in april moesten naar huis. Uiteindelijk zijn we in juli thuisgekomen.
Ja, juni.
Juni.
Ja, we hebben 2 maanden langer daar
9
vastgezeten.
9 vluchten zijn gecanceld.
Ja, nou, dat was een soort chaos verhaal.
Ja, dan had jij ook nog corona gemeten toen we weg
you
moesten.
Can't Marie Kondo live.
Ja. Nee. Nee, dus we hebben. Jij wilde inderdaad. Nou, dan, zoals altijd. Nou, dan moet het ook maar direct gebeuren. Ja. Nee, dat hebben we
echt?
Eerst.
Zoals altijd?
Ja, ja. Ja, als bij Jeanette eenmaal iets daadkracht, bedacht is, dan moet het direct gebeuren.
Heel veel daadkracht bij jou.
Ja, ja, dat kan je zeggen. Maar toen hebben we dat eerst nog echt ook voorbereid. Jij bent ook nog veel meer een soort van innerlijk werk gaan doen. En toen hebben we een bepaald punt gezegd.
Nou, we waren heel erg allebei bezig met het conscious conceiving. Dat komt vanuit punt. Ja. Oh ja, nou ja. Dat je dus heel bewust.
Leg maar uit voor de luisteraar, is dat heel leuk.
Ja, conscious conceiving is dat je heel bewust bezig bent met eigenlijk de toewerken naar de bevruchting toe. Maar ook dat moment dat je dat heel bewust doet. Je weet niet.
Wat bedoel je? Het moment, de bevruchting?
Dat moment dat je seks hebt. Je weet niet of je dan exact bevrucht wordt. Maar zeg maar, de keer dat je er echt voor gaat. Mm-hmm. Dat je dat heel bewust doet. Heel erg connect met elkaar. En heel bewust bent ook van de omgevingfactoren. Omdat al die dingen, hoe de bevruchting plaatsvindt. Hoe de hele zwangerschap is. Maar ook hoe jij daarvoor al het hele pad bewandelt voor jezelf. Heeft heel veel invloed op je kind. Mm-hmm. En dus eerst die conscious conceiving samen en daar.
Hadden jullie dat, kregen jullie daar begeleiding in? Of had je dat uit een boek? Of
ik las een boek
over. Ook voor de luisteraar, hè? Want die gaat denken, oh, dat wil ik ook.
Nou, ik weet nog dat ik er heel weinig over kon vinden. Ik weet nog dat ik in Bali toen, er was in Villa Alice, toen heb ik daarover zitten googlen. En na echt heel lang googlen kwam ik een hele vage Engelse cursus ergens tegen. Ik heb geen idee hoe die heet of waar het was. Maar het kostte me enorm veel moeite om er iets over te vinden. Qua training die ik daarin kon volgen. En toen uiteindelijk had ik op Mindvalley, dat weet ik nog wel, mindvalley.com.
Oh ja.
Had ik over conscious parenting was dat. Dus dat was echt over het ouderschap. Maar daar waren we nog lang niet, want we waren nog niet zwanger. En toen van daaruit, heb ik ook wat boeken en zo erover gelezen. Ik weet niet echt meer precies hoe dat ging. Maar ik weet wel dat ik iedere keer precies de goede boeken en dingen erover vond. En,
dat zie je dan, hè?
Dat mooi gebeurt. Is dat, hè? Ja, als je dat gewoon laat ontvouwen. En dat geldt voor het hele leven. Als je gewoon open bent voor dat wat er gebeurt. En je hebt gewoon je ogen en je oren open. Dan zijn er heel veel dingen die je precies nodig hebt. Dat is hoe het leven werkt. Ja. En toen op een bepaald punt. Oh ja, toen hadden we net die week Steenrijkstraat Alm gedaan. In eind juli was dat. Ja. En toen de laatste dag van de opname staat op een strandje. Met de crew en die vroeg ons soort van meer grappend. Wanneer beginnen jullie zijn kinderen? En zeiden wij, morgen. Maar dan meenden wij ook echt.
Geweldig. Ja. En hoe reageerden ze?
Weet ik niet eens heel
wat. Ja, een beetje lacherig.
Een beetje ja. En toen was het ook daadwerkelijk morgen, zeg maar, gelukt. Dus toen met terugwerkende kracht stuurde ook nog een berichtje. Morgen. Dat was ook echt zo. En toen was dat dan dus gelukt. Twee dagen daarna was dan 2 augustus.
1 augustus, de eerste beste keer.
Ja, inderdaad. Die zondag, weet ik veel, de zondag. Maar in ieder geval direct naar die opnames. En leuk is ook wel, dat is ook weer een stukje van het leven. We hadden eigenlijk bedacht, we willen dat heel graag doen. En wat had je mij toch als verjaarscadeau gegeven? De Four Seasons in Firenze. Ja. Alleen dat ging niet. En we zijn er nog steeds niet heen geweest vanwege corona de hele tijd. Maar we wilden eigenlijk dat als moment doen dat we zouden beginnen aan de verwekking.
Ouderschap, ja.
Ja, en kijken of je nou weet of het dan lukt. Ja. Maar dat zou voor ons het beginpunt zijn. Maar ja, dat ging niet.
Dat zou dan oktober zijn. Dat zou 3 maanden later zijn.
Ja, en dat leek ons dan wel leuk. Maar door corona kon het allemaal toch niet. En toen uiteindelijk dan in augustus daar bewust voor gaan. En daar had het van de week nog over. Dat nog zelfs heel bewust op het moment zelf. Dat gewoon op die avond zelf. Dat we ook allebei gewoon bespraken. Maar weten we het zeker? Zeker. Gewoon we voelen aan alles dat we het allebei willen. En toen de zwangerschap in. En we wisten letterlijk direct.
Tijdens de daad voel je.
Ja, je weet gewoon dat dit is hem. Het zit gewoon goed. Nou, was ook echt zo. Ik had een hele zware zwangerschap. Ik was constant ziek. En moest ieder uur overgeven. Tenminste 8 keer per dag. Maar ook 's nachts. Maar vaak tot wel in ieder geval een keer of 16 per dag tenminste. Ik hield ook niks binnen. Dus ik kreeg ook van die zetpillen. Want andere dingen potste ik weer uit. Dus dat heb je ook niks aan. Dus ik was echt heel ziek. Ik kreeg heel vroeg, opvallend vroeg, bekkeninstabiliteit. Wat helemaal niet logisch was rondom die week. Ik weet niet eens meer welke week. Maar ik kon bijna niet meer bewegen. Ik moest mijn been ook optillen als ik dan wilde bewegen in bed. En dus dat was al een moment dat we in het bedrijf ook meer de rollen wat gingen wisselen. En ik nog wat meer naar de achtergrond ging. En Nou ja, toen kwam op een gegeven moment dus... nadat de zwangerschap al vet zwaar was en helemaal niks lukte. En wat ik helemaal oké vond, want ook dat... Ja, ik wist dat ik nog wat ruimte had te maken in mijn hoofd... om het bedrijf nog meer los te laten. Dan was dit een hele werkbare manier, want ik had geen andere keus. En toen kwam dan het hele verhaal met mama. Dus het was een zwangerschap die fysiek gezien... helemaal niet zo was als ideaal is.
Niet uit de boekjes.
Nee, nee, echt niet. Alleen tegelijkertijd die zoveel waardevolle lessen voor ons beiden gegeven heeft... maar ook op businessvlak, omdat we daardoor we werden gedwongen door het leven... om het op businessvlak nog sneller naar een ander niveau te gaan tillen.
Ja, ook door het, de ziekte van je moeder.
Ja, al die dingen. Nou, eigenlijk... blijkt achteraf, heeft dat ziek zijn van mij gezorgd... dat het bedrijf zo stond dat ik die 6 weken met mama... gewoon helemaal niks heb hoeven doen, dat het ook gewoon kon. Anders had dat niet gekund. Dan hadden we veel meer shit op te lossen. Maar dat hele helemaal gedoe met mama... maakte dat ik weer klaar was gemaakt voor de bevalling. Ja, de bevalling die ging zo moeizaam ook vanwege die laatste periode dan... maar het zijn al die puzzelstukjes samen die het perfecte geheel vormen. Alleen wij als mens zijn heel erg geneigd om dan te zeggen... ja, maar dit is niet wat ik besteld had.
Nee.
Want dit is niet hoe het hoort.
Nee.
En dit is niet wat een mens mee moet maken. Maar je maakt het mee, het gebeurt. Ja. En hoe weet je of iets klopt? Het gebeurt. Dus daarom klopt het.
Ja. Alleen, maar tegelijkertijd zie ik dat jullie ook heel veel... dit is natuurlijk een heel prachtig aspect... wat ik zelf ook ervaar en omarm... Tegelijkertijd nemen jullie ook heel veel coaching op allerlei gebieden. Hè?
Mm-hmm.
Volgens mij op alles haast.
Ja.
Behalve op relaties, volgens mij.
Dat klopt, dat hebben we nog nooit gehad.
Nee,
ja.
Klopt.
Ik zat in de auto, toen zat ik eraan te denken als vraag. Doen jullie dat?
Ja,
terwijl ik ze eigenlijk al wist van niet.
Maar ja, ook weer wel. Hè? Ook weer wel. Want ik denk, als je zo aan jezelf werkt...
Mm-hmm.
en je groeit allebei, daar profiteert je relatie
zeker,
van.
Zeker, zeker, zeker.
Dat maar echt relatie, coaching of therapie.
Maar er is wel natuurlijk een verschil. Ik bedoel, je hebt niet voor niks voedingscoaching en...
Business coaching.
Ja, relatiecoaching is echt een tak van sport die... Ja,
dat is ook
maar een ding.
Ik denk ook, als ik voor mezelf spreek... dat we, als we één ding ook nog nooit... dan echt het nut voor hebben ingezien voor onszelf... is dat.
Ik heb nog nooit die behoefte gehad.
En wat maakt dat, John?
Ja, want als
je daar woorden aan geeft.
Nou ja, als we moeten kijken, schaal van 1 tot 10, hoe ik mijn relatie zou ervaren, zou ik zeggen een 10.
Ja.
Maar dat is eigenlijk altijd al zo.
Ja.
En ik denk, ja, als er al een 10 is, waar zouden we dan nog op gekozen kunnen worden?
Ja,
de ervaring
ook je weet misschien ook wel van, ik zeg altijd van taboe naar trend. Hè? Ik wil echt zo, mijn missie is dat het niet gaat om relatieproblemen, maar je relatie... nog meer optimaliseren. En ik zie steeds dat mensen geen idee hebben... wat er nog meer mogelijk is. Je weet niet wat er is als je het niet weet wat er is.
Nee, maar als ik kijk ook bijvoorbeeld... en dat weet ik niet, hè, want nogmaals, we hebben die coaching nooit gehad. Nee. Maar als we ook... Kijk, we verdiepen er ook veel in met de boeken en alles die we lezen. Dingen die we doen. We hadden pas... er was geen coaching, maar hadden we daar wel zo'n tweedaagse... zo'n relatie... whatever was het, relatie tweedaagse... van In a Stance was dat.
Oh ja.
En dat gaat ook echt over de verdieping. Dus wil je zelf uit jezelf halen, uit je relatie halen? Dus we hebben heel veel verdieping die we altijd maken in de relatie. Maar het is inderdaad ook voor mij het enige vlak... waar ik nog nooit de behoefte heb gevoeld. Bij alle andere dingen denk ik wel, dat wil ik echt. En dit denk ik echt, ik merk dat gewoon... het loopt heel fijn.
Maar ook nog nooit echt, daar is volgens mij nog echt een niveau aan te raken. Dat idee heb ik niet.
Nee. Kan,
ja. Maar dat is natuurlijk wat Jeanette zegt, de samenloop van alles. En ook gewoon de communicatie. Hoe al jarenlang, Jeanette was 15, ik was 16. We leren elkaar in Oostenrijk kennen, super schattig.
Zijn jullie elkaars eerste sekspartners?
Ja.
Ja,
oké. Ja.
Dat was... mensen zeggen niet.
Ja, dat is leuk.
Dat was wel een leuk verhaal. We kwamen in de kerstvakantie bij ons. Dus dat was in de zomer leren kennen. Kerstvakantie kwam hij bij ons. En toen speelden mensen erger hier niet. En degene die verloor, die moest dan de condooms halen. John verloor. En ineens was het degene die 2 van de 3 verliest.
Lekker.
Dus dat was uiteindelijk ik, geloof ik.
Maar we zouden waarschijnlijk toch zo lang doorgaan dat jij ze moest halen.
Waarschijnlijk wel.
Ik hoor ook vaak mensen die zeggen, ik heb dat niet nodig, want ik heb een goede relatie. Maar je hebt ook een goede gezondheid. Je hebt ook een goed sport. Maar dat...
Nou, nee, gezondheid is bij ons meetbaar niet optimaal.
Okay.
Nee,
okay.
Dat is, want dat laten we allemaal meten.
Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, en dat gaat niet om jullie, hè, maar ook voor de luisteraar. Dat mensen die zeggen, ik heb een goede relatie, of wij hebben een goede relatie, moet je natuurlijk zeggen. Zie ik soms dat dat ook een afweer is naar dieper willen kijken wat er nog meer is. Dus eigenlijk vind ik, dat zeg ik ook over mijn eigen relatie, ik zeg ik heb een relatie. Ik wil hem niet klassificeren als goed of fout, omdat ik dan de ruimte ontneem in mezelf en in ons om alles te laten verschijnen wat er nog meer mogelijk is. Dat is een bepaalde houding. Ik vind ook dat je de relatie ingaat, iedere dag opnieuw kiezen wij weer voor elkaar of niet. En dat maakt het ook, dat oude model van relatie, je gaat met elkaar en je blijft met elkaar. Dat is fantastisch natuurlijk. Maar je mag ook vanuit...
Kan fantastisch zijn.
Ja, dat is het vaak natuurlijk niet. Maar het is ook mooi om iedere dag opnieuw te kijken van net als dat je dat met je bedrijf ook doet. Iedere dag opnieuw kijken.
Ja, maar ik denk dat in de basis heel veel mensen sowieso zichzelf en hun schaduw al niet aan willen kijken.
Nee.
En dat is al het startpunt.
Ja.
En op het moment dat je dat al niet wilt, is het ook heel makkelijk om te zeggen. Want wij hebben ook wel zulke cliënten die dan dat wij aangeven. We geven niet vaak advies, maar dat we adviseren. Misschien moet je eens met een relatietherapeut gaan spreken.
En wat is hun antwoord dan?
Nou, maar dat is niet nodig.
Ja.
Of dat wil mijn partner niet. Ja. Of weet je wel, dat soort dingen. Ja.
En wat geven jullie dan als advies? Ik ga even naar Sean.
Ja, niks.
Want jij bent best wel veel aan het woord.
Nou, dat is meestal zo hoor.
Ja.
Nee, niks. Kijk, als iemand het niet wil iemand het niet. Daar kan ik niet zoveel mee. Nee. Kijk,
als je nou ziet als business coach dat het veel invloed heeft op negatieve invloed op de relatie. Op het bedrijf.
Ja, dan zal ik er iemand mee confronteren. En dan zou ik die observatie delen. En dan zou ik vanuit een coachperspectief daarnaar kijken. Alleen, je hebt toch twee mensen nodig in die relatie. Als ze er ook samen willen werken. Nou, we hebben wel voorbeelden van stellen. Zelfs op dit moment werk ik met een stel. Waarvan de ene daar veel meer voor open staat dan de ander. Sterker nog, ik spreek ze om de week. De ene week de man en de andere week de dame.
Oh, de mooie module. Dat je ze niet tegelijk neemt.
Ja, dat werkt veel beter. Want anders gaat de ene, die wordt altijd ondergesneeuwd aan de ander. Dus dan kan je ze ook niet echt goed coachen. Heel af en toe wel, maar dan is het meer echt een business vraagstuk. Meer consultancy. Maar ja, dan hebben we, weet ik veel, 2 op de 3 sessies spreken we over die relatie. En dan denk ik, dan wordt het toch wel eens tijd dat ik met haar er ook over ga spreken. Maar dat komt er gewoon niet. Elke keer...
Komt het niet aan?
Nee, die wilde gewoon niet over spreken. Die wilde niet aan. En dan wil je ook...
Ja, maar die ziet ook niet een probleem.
Nee, die ziet ook dat probleem niet. En uiteindelijk is het aan mij om me wel een beetje af te tasten. Ja, ik kan wel heel erg daarop doorpushen. Maar het is ook niet initieel het vraagstuk waar ze op zijn binnengekomen. Anders raak ik iemand kwijt.
Lastig, hè?
Dus dat is altijd een beetje dansen met wat er speelt op dat moment. Ja. En ik kan alleen maar delen wat ik dan zie. En ik kan dus een keer een vraag stellen of 2 of 3. Ja, en dan dat is het ook wel.
Ja. Het is best een uitdaging om daar heel doorsnijdend ook te zijn. Van wat ik dan wel doe. Van als jullie op deze manier doorgaan, dan zie ik het mislukken. En dan, weet je wel, dan. En dat is in dit geval, als je het echt niet wil weten, dan is de weerstand wel heel erg groot.
Ja, en dat is het ook.
Ja, en het is natuurlijk altijd heel veel context.
Ja.
Maar inderdaad.
Ja. Want wij zijn ook niet. Relatietherapeut in die zin. Dus vanuit coachperspectief kunnen we er nog wat mee. Maar dat houdt dan een keer op.
Ja.
Dat is als je niet coachbaar bent, dan alles maar op één vlak. Ja. Maar op een bepaald punt is het dan wel klaar.
Ja. Maar het is dan wel, vind ik altijd opvallend, dat stel dat hun financiële positie ruk is. En jij als coach gaat daar dingen over delen. Dan zie ik dat mensen daar wel open voor staan. Of opener voor staan. Dan als het over de relatie gaat. Bij relaties hebben mensen toch vaak van. Nou, daar blijf je af. En dat is ook maatschappelijk zo. Hè? Het is zelfs zo dat als er een stel is. En de een wordt mishandeld en de politie komt. Dat daar ook al zo speelt. Van daar heb jij niks mee te maken.
Ja, maar dat is het. Dat wordt ook vrij letterlijk gezegd in dit specifieke voorbeeld. Kijk, geld is natuurlijk vrij plat, vrij meetbaar. Ja. Die relatie is, er zit natuurlijk heel veel onder vanuit kinds af aan al. Ja, en je moet daar maar eens over gaan spreken. En dan inderdaad, dan blokkeert dat. En dan willen ze daar niet over spreken. Ja, dat is prima dan. Dan gaan we daar niet over spreken. En als het wel een keer het moment is dat ze zich veilig voelen of zo, dan gaan we wel over spreken.
Ja. Jammer, want het is een gemiste kans, hè? Als ze dat niet doen. Want hoe je één ding doet, doe je alles. Dus het gaat op een gegeven moment zo scheef. Er komt zo'n grote discrepantie dat het uit elkaar spat.
Ja, maar tegelijkertijd, als je ook kijkt naar relaties, maar ook het hele leven algemeen. Ik denk dat er heel veel mensen ook oké zijn met zoals het is.
Ja.
En
je neemt het voor lief.
Mensen zoals wij, die denken van ja, maar er is altijd wel een nieuw niveau. Ja. En het is... Ja. Waarom zou je dat niet willen?
Ja.
Alleen heel veel, overgrote meerderheid, vindt het gewoon oké.
Ja.
En ik denk dat voor mensen zoals wij en ook mensen die podcasts als deze luisteren, het aan ons is om het oké te vinden dat zij het oké vinden.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, je moet de ander dat ook gunnen.
Ja.
Dat is zeker zo. Ieder draagt zijn eigen pakje.
Ja.
Ja. Net kwam al een paar keer de buitenwereld voorbij. Weet je, dat jij zei van dat de buitenwereld die zag in die periode van het overlijden van jouw moeder, dat jij als een robot, hè, dat was de opinie. En zo waren er wat meer dingen. Als ondernemer heb je daar natuurlijk ontzettend mee te maken. De buitenwereld, hoe die naar je kijkt, hoe die, ja. En als ondernemer ben je gewoon anders dan een niet-ondernemer. Maak je andere beslissingen die een niet-ondernemer gewoon vaak niet snapt. Dat kan in de familiesfeer zijn, maar ook met vrienden. Ik hoor heel veel ondernemers die zeggen, ja, ik ga er weg. Hoe meer ik groei, hoe meer vrienden ik ook verloren ben. Dat is ook een bewuste keuze, hè, van met de 5 mensen waar je mee omgaat. Je kent het verhaal wel. Hoe speelt dat bij jullie? De buitenwereld, zo de buitenwereld.
Vrienden hadden we niet
wel. Dus nou, kijk, enerzijds zijn we er niet echt mee bezig en anderzijds wel, maar dat is.
Je wordt
dat,
er ook natuurlijk met je neus opgedrukt, hè?
Ja, dus kijk, waar je het net al over had, zeg maar het opbouwen van een persoonlijk merk in die zin, business-wise, zijn we er wel mee bezig. Kijk, alles is publieke identiteit, zoals wij dat noemen in coaching. Mm-hmm. Waar ik jaren geleden kwam ik alleen maar opdagen in zwarte hemdjes bijvoorbeeld, en toen vond ik dat stoer. En nu denk ik, Jezus, waarom heb ik jarenlang in zwarte hemdjes gelopen? Dus in die zin ben ik er dan wel mee bezig. Maar verder naar de buitenwereld met wat we wel of niet gaan zeggen, omdat wat anderen er dan van vinden, ik denk niet dat we er op die manier mee bezig zijn. Van, ja, als we dit wel zeggen, dan raken we misschien onze familie of zo in de diepste ziel, weet ik veel. Nee, zijn we ook niet mee bezig.
Nee, niet op die manier bij familie en vrienden en zo inderdaad. Alleen wel als we kijken naar, ik heb tot aan 2018 nooit wat gedeeld over het hele spirituele, wat een heel groot onderdeel van mijn leven is, altijd al.
En wat was de reden dat je dat niet deelde?
Omdat ik het idee had dat daardoor het bedrijf dan in zou storten. Of mensen. En kijk, dat komt allemaal natuurlijk ook weer voort uit dingen die je leert en meemaakt en overtuigingen.
Ja.
Dus het was voor mij niet ongegrond dat ik dat dacht.
Ja.
Alleen toen uiteindelijk ben ik daar vooral in mijn eigen University of Excellence meer over gaan delen. Heel open en dat doe ik nog steeds. Ook op mijn social media wat meer. Alleen ik voel ook die behoefte niet per se. Wel gewoon om hier en daar wat dingen te delen, maar niet alle dingen per se. Want dat doe ik wel gewoon in mijn eigen membership en dat vind ik ook goed genoeg. Maar dat is wel een ding waar ik er heel erg rekening mee hield voor mezelf. Dat ik echt merkte, ik ben er gewoon niet klaar voor op dat vlak om dat stuk te delen. Nou,
wat,
nu wel.
Want je noemde net overtuigingen van vroeger, misschien gezin van herkomst, milieu, waar je opgegroeid. Wat was dat dan met name?
Ja, nou, het was zeker niet mijn opvoeding. Dat is gewoon echt, je moet vooral doen waar je zelf gelukkig van wordt. Ja. En het komt altijd wel goed. Dat is een soort van de basis. Maar vanuit bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeldje al, wij hadden toen, was ook 2015 of 16 of zo, een nieuwe website en foto's. En mijn haar was toen tot mijn kont. Super lang. En van meerdere mensen de feedback gekregen. Ja, je haar is zo lang, het ziet er heel zweverig uit. Dan nemen mensen je nooit serieus. Dat soort dingen. En van meerdere mensen.
Oh, wat erg.
En zo zijn er meerdere elementen geweest.
Dat
en
is daar de buitenwereld. Hè?
Ja, en daar heb ik dus gaandeweg de conclusie van gevormd. Nou, dan ga ik dus die dingen allemaal maar niet delen.
Nee.
Want dat is schijnbaar niet goed.
Ja.
En toen in 2018 kwam de omslag. Ik dacht, ja, ik ben ook wel gekke Harry. Ik wil het wel gewoon delen. Dus toen ben ik dat soort van voorzichtig gaan doen, maar binnen besloten deuren, zeg maar. Nou, en nu doe ik dat gewoon heel openlijk.
Ja,
en,
wat een leuk verhaal. Ja. Dat haar.
Ja,
dat zou je
zo
toch nooit
simpel
denken met dat haar?
Nee, maar dat. Ja, zo heel van die simpele dingen.
Doet
ja
mij denken. Ik ben op mijn 19e ben ik naar het buitenland gegaan. Heb ik een opleiding tot meditatielerares gedaan. Bij Maharishi Mahesh Yogi. Zegt dat jullie wat? Nee. Dat was de opleider van de Beatles in meditatie. En daar is hij ook heel beroemd door geworden. Maar ik ging op een gegeven moment in loondienst werken, ook in de psychologie. En toen wilde ik een andere functie, wat hogerop. En in mijn cv stond dat stukje dat ik die opleiding had gedaan en afgerond en zo. Ja. Hè? Dat, je zet toch alles
ja
in.
Superleuk,
je cv.
Ja,
superleuk, ja. Toen kwam mijn manager naar mij toe, want het was een interne sollicitatie. En die zei van, Ellen, ik wil je een advies geven. Het is beter dat je dat eraf haalt. Want mensen hebben daar hele gekke ideeën over. Nou, en ik schrok daarvan en ik nam het ook heel serieus. Want ik vond het zelf ook altijd wel een beetje eng om dat te noemen. Maar als ik dan nu kijk, weet je, iedereen mediteert. Iedereen doet aan persoonlijke ontwikkeling. Van ademen tot...
Je kunt alles bedenken.
Van alles, ja, hè? En het is zelfs... Ja, daar ontlenen heel veel mensen ook een bepaalde status of identiteit aan. Terwijl in die tijd was het echt... Mijn ouders die schaamden zich er ook voor, hè, dat ik dat deed. Ja. En... Maar dat van dat haar, dat is dan ook dat je denkt van... jee, hoeveel jaar geleden was dat?
Nou, nog niet heel lang. Dat was 2015.
Ja.
7 jaar geleden.
Ja, 2016 zoiets.
Ja, 16, ja.
Ja. Ja, daar hadden we zelf ook nooit bij stilgestaan trouwens.
Nee, maar zo zijn er wel. Dat is ook wel als ik kijk naar een patroon dat bij mij veel, veel plaatsvindt nu nog steeds. En wat voor mij een obstakel is iedere keer weer, is het uiterlijk. En ik zie eruit zoals ik eruit zie. Ik bedoel, tuurlijk, ik kan er wat aan doen. Als in, ik kan mijn haar anders doen en alles. Alleen, dit is gewoon hoe ik ben. En ik heb geen make-up op en niks. En ik vind het allemaal prima. Alleen, feedback die ik vaak gekregen heb alles. Ja, maar het ziet er net te goed uit. Net te gelikt uit. Net te... Ja. Laatst ook was ik in een super spirituele setting. Maar echt, gewoon spirituele ga je het niet krijgen. Ja, je hebt wel echt een heel atletisch lichaam. Daar gaan mensen wel dingen van denken. En ja, maar het is wel... En dat is heel kort geleden... Maar ik denk, ja, maar als je nou in een zakenwereld bent... en je bent wat te spiritueel... of je bent in een spirituele wereld... en je bent wat te zakelijk of te afgetraind of weet ik veel, whatever. In de kern komt het erop neer... je moet gewoon besluiten wie jij wilt zijn.
Ja,
want
absoluut.
Het doet er uiteindelijk voor de buitenwereld echt niet toe. Want in ieder stukje van de buitenwereld... is wel iets dat niet goed is volgens de mensen.
Ja, en wat het snuikende is... dat vooral ook in de spirituele wereld is ook heel veel oordeel.
Ja.
Maar het wordt vaak op een passief-agressieve manier gebracht.
Ja.
Oh, jij denkt nog heel duaal. Of ik beoefen zelf tantra. En daar was ik hier op een workshop en er was een mannelijke trainer. En die meende dat vrouwen die opgemaakt waren, dat niet... ik weet niet meer wat het niet was.
Nee,
maar
het was niet oké.
Ja. Echt dat je denkt, wat the fuck?
Ja. Maar dat ligt ook wel weer in lijn met waar we het net over hadden. Met die publieke identiteit en met personage. Als het gaat om je bedrijf, denk daarover na. Want je hebt invloed op wat je in de buitenwereld zet. Hoe mensen het zien. Ja, dat doen zij.
Ik vind het mooi dat je dit benoemt. Want en daar komen we als ondernemer ook in het spanningsveld terecht. Aan de ene kant... denk erover na en gebruik het bewust en doe het goede. Aan de andere kant is het ook niet de bedoeling... dat je je vreselijk veel aan gaat trekken van de buitenwereld.
Nee, maar dat doe je ook niet vanuit die positie. Je gaat dan vanuit jouw positie kijken... wat wil ik naar de buitenwereld brengen. Maar vooral niet de dingen, maar de uitkomst daarvan... En stel, dat zou betekenen, weet ik, ik noem het, hè, dat je auto's of foto's maakt met dure auto's en voor kastelen. Ja. Dat is voor jouw personage dat jij denkt dat werkt. Ga je doen. Dan verzamel je feedback uit de omgeving. Ja. En dan denk je misschien, oh, nou, kasteel is niet zo handig. Ik moet voor een vliegtuig gaan staan.
Ja.
Hè?
Ja.
Dan kun je dat aanpassen. Ja. Maar, dank je. Maar het begint met eerst zelf een beslissing maken. Wat wil ik naar buiten brengen?
Ja.
En van daaruit in je bedrijf, je hebt ook de identiteit van je bedrijf. En ik denk, als je die los gaat koppelen van jezelf, wordt het al wat makkelijker.
Mm-hmm.
Als jij niet het bedrijf bent, maar je hebt een bedrijf en je bent ook gewoon een mens, dan wordt het al wat makkelijker. Want dan word jij als persoon niet afgerekend op wat ze misschien wel of niet van je bedrijf vinden. Maar het geeft je ook tegelijkertijd ruimte om het bedrijf zijn eigen identiteit te geven, maar zelf door te ontwikkelen. En wat jij net ook heel mooi aangaf, je had een bepaald beeld van mij. Nou, ik weet ook dat dat klopt niet. En dat is niet ten nadele van jou, maar het is een stukje van mij, maar het klopt niet eigenlijk. En dat is uit plaatjes gehaald, maar vervolgens houden mensen dat in hun beeld. Ik heb een beeld bij één trainer in Nederland. Dat is een Active Campaign expert. Maar dat doet hij helemaal niet. Maar ik heb jaren geleden één cursus bij hem gevolgd daarover. Hij doet totaal wat anders. Maar dat is wel hoe het brein werkt. Ja, we zien ooit eens een keer wat en ik denk, die is daar een expert in. Dus je wilt wel ook bewust gaan kijken naar wat is het vanuit dat personage dat ik naar voren wil brengen. Hoe kunnen mensen dat wellicht gaan ontvangen? En is dat wat werkbaar is voor mijn merk? En ja, en dan ga je er wel ook wat werkbaars uit kunnen halen voor jezelf.
Want maar, heel eerlijk, hoe zien jullie mij dan?
Ja, als relatie-expert.
Ja, oké, maar er zit van alles omheen. Hè. Jij hebt wel eens gezegd in dat ik kwam spreken. Van ja, ze heeft het vluggertje en dit en dat. Ik geef ook een beeld aan de wereld. Ja. Hè? Ja. Gewoon onder ons, hoe zien jullie dat? Oh, ja, en niet alleen maar het positieve.
Nee.
Hè?
Nou ja...
Stel dat ik jouw klant was. Ik ben jouw coachie. Wat zou je mij dan adviseren? Ja, ik vind dat leuk. Ik vind dat leuk. Ik hou van spanningsvelden.
Ja, dat is een goed. Coach adviseert niet trouwens. Maar. Kijk, ik weet niet zo heel veel van je. Dus ik kan het alleen maar doen met wat jij inderdaad laat zien. En eigenlijk specifiek alleen nog maar in Instagram. Ja. Want verder heb ik niks gevolgd.
Nee.
Echt op de weg hier naartoe, als we eerlijk zijn. Hebben we gewoon
Wie is dat wijf?
Dat wist ik toevallig net, omdat je bij ons op het event geweest was. Nee, we hebben even een podcast geluisterd onderweg hier naartoe. Zodat we een beetje een idee hadden van...
Mark?
Ja, Mark en zijn vrouw.
Mark Schadenberg, ja.
En dat kindje wat er zo heel schattig zo tussendoor kwam. Die hebben even geluisterd om een beeld te krijgen. Mm-hmm. Nou, dus dat was al iets meer verdieping ten opzichte van de korte Instagram content die ik zie. Nou, dan leer ik jou gelijk alweer op een iets andere manier. Misschien iets rustiger, iets meer zeg maar in werkcontext, denk ik. Zo uit kunnen zien.
Ja,
alleen die personages zoals je dan zelf neerzet op Instagram. Denk, ja, dat is zoals ik het dan zie, een opgeblazen personage.
Mm-hmm.
En dat is denk ik goed, want je moet anders zijn dan anderen.
Mm-hmm.
Ja. Nou, daar meer kan ik er niet over vertellen. Niet positief of negatief, want meer weet ik er niet van.
Nee, maar leuk. Want dat zijn interessante thema's natuurlijk. Ja.
Ja, ik heb ook nog dat beeld erbij van toen op dat evenement waar wij er waren.
Mm-hmm.
Maar dat je enerzijds ook van luxe houdt, maar tegelijkertijd dat je ook denkt, ja, maar het maakt me ook niet uit. Als in, ik vind het leuk, maar het is ook oké als ik het niet heb.
Mm-hmm.
Maar ook grapjes en luchtig. En want ik weet nog dat we daar een foto gingen maken. Jij ging bij mij op de schoot zitten van de zon op de stoel.
Ja.
En maar ook dat stukje heb ik er nog bij zitten.
Leuk. Ja, leuk. En toen was je al zwanger, denk ik. Volgens mij wel.
Nee, man.
Jawel.
Want er was het evenement bij Tibor.
Ja, die blauwe jurk aan.
Ja.
Je was volgens mij, want achteraf later zei ik ben zwanger. Toen ging ik terugkijken.
We hadden het ook nog niet bekendgemaakt toen.
Wanneer was het evenement?
Het was die periode dat je steeds ziek was.
Ja, was
dan zal het wel, ja.
Ja,
dan. Ja. Ja, je was, 1 augustus was natuurlijk de bevruchting. En dat was 5 september of zo.
Oh,
dat was echt 5 weken, zoiets.
Oh, dan komt dat het inderdaad niemand vertelt. Zal het.
Ja. Zien jullie, dus als laatste vraag, want het... Waar zien jullie jezelf staan over 10 jaar? Als mens, als stel. En dan pas als bedrijf. Als je
gescheiden.
Co-ouderschap. Of nog 10 kinderen. Nee, dat denk ik ook niet.
Dat is wel heel veel.
Nee, niet eens 1 meer. Gewoon 1 is genoeg.
Ja.
Dat denken we dan nog steeds waarschijnlijk.
Dat denk ik wel.
We zijn ook nog steeds samen. Daar ga ik wel vanuit. We zijn nog een keer opnieuw getrouwd, denk ik.
Dat hebben jullie al een keer gedaan.
Ja, ja, we zijn...
Wat was daar de... Want ik wil toch nog even dat. Wat was daar de... Wat was de... Ja, wat zat daarachter?
Ja, we zijn dus in 2014 getrouwd met z'n twee op Hawaii. Kauai om precies te zijn.
Even vertellen hoe dat ontstond.
Ja, het was 2013. Denk ik, we zijn al een tijd samen. We willen het huis ook kopen waar we wonen. Dat huurden we toen op dat moment. Misschien is het goed als we gaan trouwen.
Nou, we zaten in onze badjas havermout eten.
Het was een zondag. Het was gewoon
dat is wat we deden.
Een regenachtige zondagochtend was dat. Dus wij, havermout doe ik nog steeds als ontbijt. Ja, misschien is het toch goed als we trouwen. Hè. Gewoon haveloos, niet opgemaakt. Echt een badjas die aftans lelijk was. Ja, dat is misschien wel een goed idee.
Goede okay. manier van storytellen.
Ja, dat is misschien nog wel een goed idee. Oh ja, ja, we kunnen twee dingen doen. We kunnen op maandagochtend bij het gemeentehuis trouwen voor niks. Of op Hawaii. We hadden ooit al eens een keer bedacht.
Nee. We hadden bedacht gratis op en gingen we even zoeken. En toen bleek dat €500 te zijn. Toen dachten we, nou, als dat ook niet gratis is, dan kijken we naar andere opties. Wat zou het kosten als ze naar Hawaii gaan?
Ja, ja, zo was het gegaan. Diezelfde dag was het nog geboekt.
Ja. Was niet €500 overigens, maar...
Maar ook met z'n tweeën. Dus wij gingen dat aan onze familie vertellen. Hé, we gaan op Hawaii trouwen. Ah, leuk. Mogen niet mee zeker, nee.
Nou, mijn vader zei, oh, wat leuk dat je dat komt vertellen. Ik dacht dat jullie wel gewoon een keer stiekem zouden trouwen en het dan kwamen zeggen. Dus voor hem was het een soort van mooie verrassing.
Ja. Nee, dus 3 januari 2014 stonden we daar op het strand op Kauai met zonsondergang. Dat was echt prachtig. Priester erbij, fotograaf erbij en dat was het.
Ja.
Daar zijn we getrouwd. Maar toen hadden we al gezegd, toen we terugkwamen, als we 5 jaar getrouwd zijn, dus dat zou dan 2019 zijn, gaan we jullie meenemen, onze naaste familie. Dus dan doen we het nog een keer. Nou, dat geloofden ze helemaal niet.
Nee.
Tot 1 jaar van tevoren. Zeg, hey, dat gaat nog steeds door, hoor. Dus je moet er wel rekening mee houden.
Oh, ben je serieus? Nou, mijn familie gelooft het wel, maar die van jou niet.
Dus fast forward, wij hadden dat geboekt. Toen werd Jeanette haar moeder dus ziek. Die kreeg kanker. Die zou dat eigenlijk al niet meer overleven, werd toen gezegd.
Ja, in 2018 was toen augustus, denk ik, de diagnose. Juli?
Ja, juli.
Juli. En toen was eigenlijk, nou ja, cancel alles maar, want je weet eigenlijk ook niet of ze het gaat redden. En toen was ons allereerste doel, dat was mama's allereerste doel, ons gezamenlijk, maar vooral voor mama, nog leven. Maar niet alleen leven, maar zo fit zijn dat ik mee kan naar Hawaii.
Ah,
dat was echt eikpunt nummer 1.
Ja. Ja.
En toen hebben we alles gecanceld. Toen ging mijn mama heel goed. Dus die klom echt op. Die was heel slecht aan toe eerst.
Ja, de vlucht hadden we laten staan, maar alle huizen hadden we gecanceld.
Ja. Nou, toen ging het op een gegeven moment zo goed met mama. Maar toch een beetje afwachtig twijfel. Wat gaat er gebeuren? Nou, ging de goede kant op. En toen wilden wij, denk ik, een maand vooraf nog huizen weer boeken. Want toen was het toch, nou, het gaat lukken. Mama is super gezond, echt heel fit. Kanker was heel ver afgenomen. Tumor in het borst was bijna weg. En ze had ook heel veel uitzaaiing. En dat was ook helemaal aan het weggaan. En toen moesten die huizen boeken.
Ja.
Maar het was fucking kerstvakantie. In Hawaii. Daar zit alles vol. Dus wij hadden eerst 1 leuk huis op het oog. Maar er was niks te vinden. Dus we hebben toen in Panama heel lang, dagen aan 1 stuk huizen gezocht. Contact gehad, gemaild, gebeld, alles. Ja. En er was uiteindelijk, hebben we sowieso 2 huizen te weinig gehad. Dus we hebben gewoon met z'n allen gewoon in kleine huisjes gewoond, te weinig plekken, op de bank geslapen. Was in dat zin
maakt het
helpen.
Ook wel weer mooi. En toen was het weer 3 januari, dus exact 5 jaar later. En toen stonden we op exact dezelfde plek. Allen. Wel een andere priester, want we konden die andere niet meer vinden.
Nee. Maar dat gaan jullie dus nog een keer doen.
Ja, toen stonden we daar en dat gaan we weer doen.
Gewoon ieder 5 jaar.
Ja, zoiets.
Lijkt
leuk.
Wel
leuk.
Ja.
Leuk. Een mooi vooruitzicht.
Ja. Dus dat inderdaad in de komende 10 jaar ook nog een keer. Ja, en verder dan is het idee dat we wel 1 of 2 locaties hebben ergens op de wereld. Spanje willen we eigenlijk beginnen.
Geweldig.
Dat we gewoon wat we nu doen, ook, dat is ook wel business-wise, dat we dat ook daar kunnen doen.
Ja, dat zie ik jullie wel doen.
Ja, we waren eigenlijk al een beetje mee begonnen.
Ja,
net voor corona.
Ja, ik weet het.
Toen mee gestopt.
Ja. Dus dat, en het leven kwam er tussendoor.
Ja, oh, ja.
Met van alles
ook
en nog wat.
Ja.
Ja. Dus dat en dat hebben jullie omarmd, als ik het zo hoor.
Ja, ja hoor.
Wil ik eindigen met 1 zin. Je hebt meer ... als je de liefde van je leven naast je hebt. Wat zou jij ... invullen, Jeanette?
Je hebt meer ... als je de liefde van je leven naast je hebt?
Je hebt meer ... als je de liefde van je leven naast je hebt.
Ja, het allereerst wat in me opkomt is plezier.
Aha.
Dat had ik ook.
Wat leuk! Ja.
Ja, zo gaat het altijd. We denken altijd hetzelfde.
Ja, mooi. Nou, het is voor de luisteraar natuurlijk ook. Ieder voor zich kan kijken wat je daar op die puntjes invult. En dat als eikpunt nemen van, ja, dat wil ik. En daar willen wij naartoe.
Ja, maar zo ervaren wij denk ik ook echt.
Ja, en dan als ondernemer dat plezier ook neerzetten in je bedrijf.
Kijk, uiteindelijk, alles komt neer op het hebben van een leuk leven.
Ja,
ook je relatie.
Zeker.
Want als je een kut relatie hebt, heb je ook niet zo'n fantastisch leven.
Nee, een kut relatie kleurt alles donkerder.
Ja.
Alles.
Ja.
En het doet zoveel met je energie, met je levenslust, met je ondernemingslust.
Met je kinderen.
Maar ook met je geld, hè?
Ja.
Kijk, mijn credo is meer pret in bed, meer omzet. maar daar geloof ik ook echt in.
Ja.
Dank jullie wel.
Zeer graag
geweldig.
Gedaan.
Hebben jullie nog iets voor een gratis weggever of een ding voor de luisteraar? Wat,
Nou, meestal wat wel leuk is, dan is onze podcast die gaat over specifiek over relaties en die 8,5 erop met ook met een kind. Dat ligt best wel in het verlengde van dit.
Oh, leuk.
Dat is misschien wel.
En een e-book of iets waar mensen zich ook kunnen inschrijven?
Ja, nou, de ondernemerstest dan, hè?
Ja, ja, dat is onze ondernemerstest. lsob.nl/test.
Oké. Okay.
Dat is, ja, is eigenlijk een complete test. Dus op de 4 pijlers die wij altijd teachen. Ja. Dat duurt 2 minuten. Dan weet je precies hoe je ervoor staat met je business. En ook gelijk de gratis vervolgstappen die erbij horen.
Nou, ik ga hem vermelden in de show notes.
Goed zo. Leuk. Dank je wel.
Dank jullie wel.
Jij ook bedankt.
Jij ook bedankt.
Als deze podcast je geïnspireerd heeft, wil je dan iets voor mij doen? Maak een screenshot en deel die via Instagram en tag mij in een bericht. Stuur deze podcast door naar een persoon waarvoor dit interessant is. Mail mij en vertel welk inzicht je uit deze aflevering hebt gehaald op mail@lnv.nl. Wil je dan nog 1 ding voor mij doen? Ga naar SoundCloud, Spotify, iTunes, zoek de podcast op en geef mij een review. Door deze review wordt mijn podcast beter vindbaar en kan ik nog toffere gasten verleiden om hun verhaal met ons te delen. Wil je in het vervolg een melding krijgen van een nieuwe aflevering, abonneer je dan op mijn kanaal. Klik in de podcast-app op button subscribe en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Bedankt voor je aanwezigheid, waardeer ik enorm. Tot de volgende keer!